mezelf af tijdens dit lied. Hoe kan ik verliefd worden op Jezus? Door te gaan zien dat hij eindeloos mooi is. Door steeds meer over hem te lezen. Door steeds meer over hem na te denken. Door steeds meer over hem te horen. En door steeds meer over hem te zingen. Halleluja. Voor de vakantie, voor degenen die er toen niet waren, was ik begonnen met een prekenserie over koning Saul. Sommigen van jullie kunnen dat nog herinneren. Sommigen beginnen misschien een beetje te krabbelen van, oh ja. Wat was er toen ook alweer? Helaas was die opname van de preek wel opgenomen, maar zonder geluid. Dus na de preek kwamen er wel eens mensen naar me toe, of een aantal mensen, nou, die preek zou je gerust nog kunnen herhalen. Zo waren ze erdoor bemoedigd. Dat ga ik niet doen. Maar heel kort wil ik toch even aanstippen wat er toen gezegd is. Ik ben begonnen met een prekenserie over koning Saul. En dat heb ik toen niet verteld. Dat verlangen daarna, om me daar zelf in te gaan verdiepen en om daar iets over te zeggen, kwam eigenlijk voort uit een prekenserie die ik had geluisterd van Miel de Rechter over het leven van Samuel. En die prekenserie stopte eigenlijk op het moment dat koning Saul in het leven van Samuel binnenkwam. En ik was daardoor geïnspireerd, ik had er een hoop van geleerd en ik dacht, hoe gaat het nou verder? En ja, met dat ik daar zelf gewoon over ging lezen en nadenken, begon daar een verlangen om daar met jullie een prekenserie over te starten, over het leven van koning Saul. En toen ik de eerste preek had gehouden, ik heb daar toen iets gezegd waar we vanavond over gaan nadenken, over het feit dat Saul ging profeteren, dat ik zei, nou misschien komt dat nog, maar eigenlijk had ik iets in mijn hart van, dat ga sla ik over, want dat vind ik te ingewikkeld. En toen we na de dienst, kwam Hugo naar me toe, en hij zegt, ik ben heel benieuwd wat je daarover gaat zeggen. Zonder dat hij het wist, heeft hij me wel een beetje uitgedaagd. Maar ik heb daar in de vakantie echt, ja, voor mezelf heel veel over nagedacht. Ik heb er echt voor gebeden. En ik heb er zelf dingen over geleerd. En die dingen die ik eruit geleerd heb, wil ik eigenlijk met jullie delen. Maar koning Saul, die kwam niet uit de lucht vallen. Om even kort met jullie na te denken. Het volk van Israël was door Mozes uit Egypte bevrijd. En voor de dienst zaten de kinderen een filmpje te kijken over Mozes. En daarin werd een stukje film vertoond over dat ze door de Rode Zee heen gingen. Nou denk ik zelf dat er geen film op de wereld zou kunnen vertonen wat daar werkelijk gebeurde. Maar ik was er echt door aangeraakt. Ik zat er echt met open mond naar te kijken en helemaal zei tegen mij, vind je het spannend? En ik zeg, dit is iets geweest wat ze weerga niet kent. Zo'n machtig wonder. Een zee die door de wind gespleten wordt, dat het droog valt. Een heel volk wat daar doorheen gaat. En het volk van Egypte wat daar, of de soldaten van Egypte wat daar verdrinkt, omdat God blaast en de zee verdrinkt. Al die Egyptische soldaten. En dat wonder is zo machtig, dat er eeuwen later van gezongen wordt. En dat eigenlijk God het bevel had gegeven dat die machtige daden die ook daarop volgden en die daarvoor waren gebeurd in Egypte en in de woestijnreis, continu herhaald moesten worden. Daar moest over gemediteerd worden en dat moest van mond tot mond, van kind tot kind worden verteld. Die machtige daden. Nou, je zou zeggen, als je als volk zoiets machtig hebt meegemaakt, dan gaat het je voor de wind. Weet je, dan heb je zo'n machtige God. Ja, wat er ook gebeurt. Die God die dat kan, die zal alles voor mij voldoen. Daar ga ik zeker naar luisteren. Maar de tegenstelling is waar. Het volk van Israël was uiteindelijk in het beloofde land. Met heel veel omzwervingen en heel veel moeilijke dingen die er gebeurd waren. Naar machtige wonderen van God. Maar ze kwamen aan. En God had gezegd, dat is iets belangrijks. De volken die daar wonen, moeten jullie volledig uitroeien. Nou, Jozua was daarmee begonnen. Dat was eigenlijk de eerste richter. En die had gezegd, ik begin daarmee met die volken uitroeien, maar jullie moeten dat afmaken. Zodat de volgende generatie leert om in geloof de strijd van de Heer te voeren. Dat is echt iets belangrijks. Nou, Jozua sterft en dan breekt er een duistere periode voor het volk van Israël aan. De tijd van de richters. Je zou zeggen, nou dat volk van Israël die heeft zoveel meegemaakt. Die dient de Heer, die gaat direct doen dat wat de Heer geboden heeft, maar ze doen het niet. Eigenlijk is er een refrein in die paar honderd jaar. En het volk deed wat goed was in hun eigen oog. Eigenlijk een heel verdrietig refrein. Het volk deed wat goed was in hun eigen ogen. Nou, uiteindelijk, wat gaat het volk doen? Ze gaan de goden van de volken gaan ze dienen. In plaats van hun eigen God, de God van Israël, Yahweh, gaan ze kijken naar de Filistijnen. Wauw, die hebben een leuke God. Zag eruit als een soort vis, de onderkant als een vis, zoals een zeemermin met een hoed op. Ja, die konden ze zien. Die konden ze vastpakken, die konden ze voelen. En nou die tent in Silo, die tabernakel, dat vonden ze maar ingewikkeld. Ze hadden liever gewoon een beeld wat ze konden vastpakken. En met dat ze vallen voor die God van de Filistijnen, gebeurt het vreselijke. De Filistijnen worden hun baas. Nou, ze gaan tot de Heere roepen. De Heere bevrijdt hun, hij stuurt een richter. En zo gaat dat 12 keer achter elkaar. Dan kijken ze naar de goden van de Midianieten. Dan gaan ze die goden dienen. En wat gebeurt er? De Midianieten worden de baas over Israël. Nou, uiteindelijk komt er een laatste richter, dat is Samuel. Een heel intrigerend persoon, een persoon waarvoor je, ja, als je over hem gaat lezen, ga je echt van hem houden. Echt een geweldige man van God. En het volk gehoorzaamt Samuel, de leider. Maar Samuel maakt één fout. En die fout had hij niet hoeven maken, omdat hij wist hoe het spelletje speelde, hoe het spelletje werkte. Hij had aan de zonen van Eli gezien dat het niet zo is dat als je als vader een belangrijke taak hebt, automatisch ook op de kinderen valt. Hij had gezien hoe de zonen van Eli, Hofni en Pinaas er echt een potje van maakten. Ze spotten met God en met alles wat bij God hoorde. Maar wat doet Samuel? Samuel, zijn bediening legt hij op zijn zonen, zijn twee zonen. En die zonen doen eigenlijk hetzelfde als wat Hofni en Pinaas deden. In plaats van dat ze het voorbeeld van hun vader volgen, spotten ze eigenlijk met God en ze volgen niet het voorbeeld van Samuel. En dat zorgt ervoor dat de Israëlieten naar Samuel toekomen en ze zeggen, wij willen geen richter meer, we willen niet meer een leider die God zomaar en zomaar aanstelt, dan weer die en dan weer die. Wij willen een koning. En Samuel is diep beledigd bij die vraag. Hij is diep ontroerd en hij voelt zich afgewezen. En hij voelt zich boos worden en hij gaat naar God toe en hij zegt, Heere God, wat moet ik hier nu mee? En dan zegt God, eigenlijk, ze hebben jou niet afgewezen, Samuel. Ze hebben mij verworpen. En dat heerlijke plan wat God met het volk van Israël voor ogen had, dat hij hun persoonlijke koning wilde zijn, lieten zij links liggen. Zij wilden, en dat staat er letterlijk in 1 Samuel 8, zij wilden een koning net zoals de andere volken. En dat was nou precies wat God niet voor ogen had. Hij wilde een volk op aarde, waar hij als het ware mee kon pronken, zoals hij met Job had gepronkt. Zie je, duivel? Dit is mijn man. Hij wijkt van alle kwaad en hij is oprecht en hij is vroom. Zo wilde God als het ware met Israël pronken dat hij aan de hele wereld kon laten zien, kijk. Dit is mijn volk. En in plaats van dat volk daar naar wil luisteren, zeggen ze, we willen net zo zijn als hun. Eigenlijk een afschuwelijke gebeurtenis. Maar God, zo genadig en goed als dat hij is, zegt toch tegen Samuel, ze krijgen hun zin. Jij moet Saul tot koning gaan zalven. Nou, dan zijn we zo'n beetje gebleven waar ik de vorige keer ben begonnen. Toen heb ik eigenlijk een heel positief beeld van koning Saul geschapen of geschept. Ik heb teksten naar voren gehaald en ik heb laten zien dat Saul echt een geweldige vent was. Hij was de knapste man van Israël. Hij was de langste man van Israël. En hij had een karakter. Wauw. Je zou op het eerste gezicht zeggen, een man van God. Nou, dat moment dat Samuel koning Saul tot koning gaat salven, daar gaan we vanavond naar kijken. En dan komen we aan in 1 Samuel 10. Saul weet nog van niks. Hij is aan het zoeken naar de ezels van zijn vader samen met een knecht. En hij zoekt zo door alle dorpjes en stadjes en over alle velden van het Israël. En ze kunnen de ezels niet vinden. En dan zegt de knecht, laten we naar de profeet gaan. Misschien kan de profeet vertellen waar de ezels zijn. Nou, de profeet had al tegen Samuel, of God had al tegen Samuel gezegd, dat Saul zou komen en die was op alles voorbereid. Ze gebruiken daar een maaltijd. En dan begin ik te lezen. En het is een wat langer hoofdstuk, maar ik ga het helemaal lezen. Zodat we met elkaar goed begrijpen wat er gebeurt. 1 Samuel 10. Toen nam Samuel een oliekruik. Dat is een belangrijk iets, een oliekruik. Goot die leeg op het hoofd van Saul. Kuste hem en zei, is het niet zo dat de Heere u tot een vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? Als u deze dag bij mij weggegaan bent, zult u twee mannen vinden bij het graf van Rachel in het gebied van Benjamin, in Zelzar. Zij zullen tegen u zeggen, de ezelinnen die u bent gaan zoeken zijn gevonden. En zie, uw vader heeft de zaak van de ezelinnen laten rusten, maar hij is nu bezorgd over u en zegt, wat kan ik nu voor mijn zoon doen? Als u vandaar weggaat en bij Elon Tabor aankomt, zullen 3 mannen u daar ontmoeten, die op weg gegaan zijn naar God, in Bethel. 1 draagt er een bokje, 1 draagt er 3 ronde broden en 1 draagt een kruik met wijn. Zij zullen u naar de welstand vragen en u 2 broden geven. Die moet u uit hun hand aannemen. Daarna zult u op de heuvel van God komen, waar het garizoen of het leger van de Filistijnen ligt. En het zal gebeuren als u daar in de stad komt, dat u een groep profeten zult ontmoeten, die van de hoogte afkomt. En zij zullen luiten en tamboerijnen, fluiten en harpen bij zich dragen. En zij zijn aan het profeteren. Dan zal de geest van God over uw vader worden en u zult samen met hen profeteren. U zult in een ander mens veranderd worden. En het zal gebeuren, als deze tekenen u overkomen, doe dan wat uw hand vindt, want God zal met u zijn. Ga voor mij uit naar Gilgal. Zie, ik zal naar u toe komen om brandoffers te brengen, om dankoffers te brengen. 7 dagen moet u in Gilgal wachten, totdat ik bij u kom en u bekend maak wat u moet doen. En het gebeurde toen Saul zich omkeerde om bij Samuel weg te gaan, dat God zijn hart in een ander veranderde. En al die tekenen overkwamen hem op die dag. Toen hij daar bij de heuvel kwam, zie, een groep profeten kwam hem tegemoet en de geest van de Heere werd vaardig over Saul en hij profeteerde in hun midden. Toen ieder die hem sinds jaar en dag kende, zag dat hij, Saul, zie, met de profeten profeteerde, zei het volk, de een tegen de ander, wat is er toch gebeurd met de zoon van Kis? Is Saul ook onder de profeten? Toen antwoordde iemand daarvan dan: en wie is hun vader? Daarom is het een spreekwoord geworden in: is Saul ook onder de profeten? Toen hij opgehouden had met profeteren, kwam hij op de hoogte. De oom van Saul zei tegen hem en zijn knecht: waar zijn jullie heen gegaan? En hij zei: de ezelinnen zoeken. En toen wij zagen dat ze er niet waren, kwamen we bij Samuel. Toen zei de oom van Saul: vertel mij toch, wat heeft Samuel tegen jullie gezegd? Saul zei tegen zijn oom: hij heeft ons duidelijk laten weten dat de ezelinnen gevonden waren. Maar de zaak over het koningschap, waar Samuel over gesproken had, vertelde hij hem niet. Goed. We gaan met elkaar nadenken over: wat gebeurde er daar met het feit dat Saul, die kersverse koning, ging profeteren? En ik heb dit altijd een wat moeilijke situatie gevonden, een wat vage situatie. Wat was nou dat profeteren? En wat had het nou voor doel? Die twee vragen heb ik mezelf gesteld. Wat was nou dat profeteren? En waar diende dat nou toe? Nou, de vraag: wat doet een profeet? Wie van jullie weet daar een antwoord op? Het zijn gisteren vragen.
Spreken
namens God. Mooi. Wat nog meer? De toekomst vertellen. Heel mooi. Dat is twee. Is er nog één? Gods woord in beeld brengen. Ja, die hoort eigenlijk ook al bij de eerste. Maar hij is goed. Oké, okay. En dan is er nog één. Een hele belangrijke. Hij waarschuwt het volk. Ja, die zouden we kunnen samenvatten. Hij zegt de zonde aan. Dus hij maakt Gods woorden bekend. Hij vertelt wat er niet goed gaat. En hij voorspelt de toekomst. Drie belangrijke feiten voor een profeet. En ja, wat daar nou precies gebeurde, de Bijbel is er wat vaag over, maar koning Saul, hij is net gezalfd tot koning vanuit een kruik. En hij gaat onderweg en er gebeurt precies wat Samuel, de profeet, had gebeurd. Samuel had gezegd: dit en dat gaat er precies gebeuren en het overkomt hem. De toekomst wordt door de profeet Samuel hem bekendgemaakt. En vervolgens laat God iets aan Saul zien. En dit is iets heel belangrijks. God wil eigenlijk aan Saul laten zien: oké, jij bent nu de koning. Jij bent nu het gezicht van Israël. Jij moet nu het volk gaan leiden als koning. Jij moet het volk voorgaan. Maar ik wil bij jou zijn. Ik wil in jou zijn. En ik wil jou gaan door mijn geest. Er staat dat de geest van God vaardig werd over Saul. Het kwam als het ware over hem heen. En er staat dan bij: God veranderde hem in een ander mens. Alsof Saul eventjes niet meer zichzelf was. Eventjes niet meer wist hoe hij zichzelf moest besturen. Maar dat God als het ware het bestuur over hem overnam. En hem vertelde wat hij moest zeggen, denken en doen. Maar daarmee legde God een basis voor de kersverse koning. Zo wil ik jou gaan leiden. Zo wil ik jou als koning gaan dragen, zodat jij de koning bent in mijn plaats en dat jij mij als koning vertegenwoordigt. Want Saul, het gaat niet om jou. Het gaat niet om jouw macht en het gaat niet om jouw aanzien. Het gaat niet om jou als persoon, maar het gaat om mij. Het volk heeft mij verworpen, maar Saul, ik wil met jou meegaan, zodat het hele volk kan zien. Saul, jij dient mij. En als jij mij dient, Saul, dan zal het volk ook mij dienen. De basis voor Saul, zijn koningschap. En ik vind het zo mooi, hè? Zo is hoe God werkt. Ik heb dat net ook gezegd bij het avondmaal. God wil vrijwillig gediend worden. Hij geeft Saul de keuze. Hij laat eigenlijk zien, jij bent nu koning, hiertoe ben ik in staat, dit kan ik met jou doen. Ik kan jou laten profiteren, ik kan jou de toekomst laten voorspellen. Ik kan jou laten zien wat er gaat gebeuren. Ik kan jou mijn woorden in je mond leggen en ik kan jou mijn woord laten uitleggen. En het is zo mooi. Als dit de eerste aanraking van God is in je leven. Als die dit met jou kan doen. Als die dit met koning Saul kan doen. Ja, dan begrijp je echt wat Samuel, soms is het een beetje verwarrend, wat Samuel de profeet bedoelt. Doe wat je hand vindt om te doen, want God zal met je zijn. Als God dat kan, doe maar wat je doet, want God is met je. Maar Saul had wel de keuze, ga ik afhankelijk zijn van die God die zijn geest over mij uitgiet, of ga ik zelf een keuze maken? Daar gaan we op andere momenten in het leven van koning Saul over nadenken, wat daar precies gebeurde. Maar dit is als het ware de basis. En het einde van koning Saul eindigt heel verdrietig. De laatste dag van zijn leven zoekt hij zijn toekomst bij een waarzegger. Alsof Saul helemaal is vergeten wat die eerste dag van zijn ambt als koning, maar tegelijkertijd als bediening, want hij had een ambt als koning, maar hij had een geestelijke bediening om een voorbeeld te zijn voor het volk, helemaal vergeten is. En hij gaat zijn toekomst vragen uit het Rijk der Duisternis, bij een waarzegger. En we gaan daar op andere momenten over nadenken wat daar allemaal tussen heeft gebeurd, dat het zo ver uit elkaar ligt bij zijn einde. Maar zoals God was begonnen met Saul, zo wilde hij het ook eindigen. Maar Saul maakte de keuze om zijn hulp bij iets anders te gaan zoeken. En weet je wat ook zo mooi is? Saul liet zijn bediening als het ware links liggen. Hij liet zijn taak die God op hem neerlegde liggen. Hij had in dat plan van de Heer als het ware kunnen wandelen. Maar hij liet dat plan maar naast zich neerleggen. Maar God gaat wel door met zijn plan. Weet je waarom? Hij zegt later, ik heb een man naar mijn hart uitgekozen. Die gaat wel mijn plan uitvoeren. David. De man naar Gods hart die wel dat plan van God gaat oppakken en gaat uitvoeren. Weet je, en dat, dan gaan we kijken wat heeft het voor ons te zeggen. Weet je, als wij een roeping hebben over ons leven, dan hebben we de keuze om in die roeping te wandelen. Als God ons een taak geeft, dan zegt hij, oké, je mag mij dienen en je mag dit of dat voor mij uitvoeren. Maar hij is niet van jou afhankelijk. Als jij dat plan laat liggen en je zegt, ja, ik ga liever vlieren fluiten mijn eigen weg, dan zegt God, oké, joh, ik vind wel een ander die wel gehoorzaam is. God gaat wel door met zijn plan. Maar de vraag is, wil ik mee met zijn plan? Oké, waarom staan al deze gebeurtenissen, al deze geschiedenissen, deze verhalen in de Bijbel? Wie weet dat? Ook geen strikvraag hoor. Wie weet dat? Zodat wij ervan kunnen leren. Oké. Wat kunnen wij er dan van leren? Het is toch alleen maar negatief wat hier gebeurt? Als eerste moeten wij weten dat dit onder het oude verbond plaatsvond. Dus het feit dat God zijn geest over Samuel legt, dat er staat, de geest werd vaardig over Samuel, en dat er staat, hij werd veranderd in een ander mens, zijn dingen die horen bij Gods oude verbond, het eerste verbond. En dat was zo dat David moest uitroepen, neem uw heilige geest niet van mij, in Psalm 51. David wist, ik ben afhankelijk van uw heilige geest. Maar blijkbaar, dat kunnen we gaan we laten zien in het leven van koning Saul, werd die heilige geest van hem afgenomen. Wat kunnen wij daarvan leren? Wij leven onder het nieuwe verbond. Als u de heilige geest hebt ontvangen, heeft hij in u een woning gemaakt, een tempel waarvan de Heer Jezus zegt in Johannes 16, ik zal intrek in jou nemen met de Vader en de Zoon. Ik zal in jou komen wonen. In jouw lichaam. En jouw lichaam is daarmee een tempel van de Heilige Geest geworden. En misschien vraag je, hoe ontvang ik dan die Heilige Geest? De Heer Jezus heeft daar een prachtige gelijkenis, een prachtig verhaal over verteld. En hij zegt, oké, als je nou een vader hebt, een goede vader. En hij heeft een kind en dat kind zegt, papa, mag ik een ei? Welke goede vader zal zijn zoon dan een slang geven? Dat doet niemand, hoor. Een goede vader niet. En welke zoon die aan zijn vader om een brood vraagt, zou die vader hem dan een steen geven? Nee, zegt de Heer Jezus, een goede vader zal dat nooit doen. Zou dan de hemelse vader, de God van hemel en aarde, de schepper, u de Heilige Geest niet geven als u hem daarom vraagt? Als je jezelf de vraag stelt, hoe ontvang ik de Heilige Geest? Vraag hem. En hij zal hem geven. Dat is belangrijk. En onder het nieuwe verbond zegt God, dat wat ik doe, is onherroepelijk. Die geest zal niet meer uit je weggaan. Maar wel zegt de Bijbel, op twee verschillende plaatsen, Paulus zegt in Efeze 4 vers 30, dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven. Dat we de Heilige Geest verdrietig kunnen maken. De Heilige Geest is een zachtmoedig persoon. Ik heb een harde stem. Ik kan mezelf soms overschreeuwen. Dat zal de Heilige Geest nooit doen. De Heilige Geest werkt in de stilte en in de rust. Hij werkt liefelijk en zachtmoedig en hij zal altijd tegen je zeggen, mijn lieve kind, keer hiervan af. Maar wanneer jij als lief kind van God daar niet naar luistert, bedroef je de Heilige Geest en trekt hij zich terug. Dan wordt hij stil en zal hij niet spreken. Zal hij zich steeds verder terugtrekken. Op een andere plaats, in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19 zegt Paulus, blus de Heilige Geest niet uit. Met andere woorden, de Heilige Geest is als een vuur, wat je kan voeden, wat kan oplaaien, en wat je kan worden tot een natuurbrand, zo groot, nu in een droge periode. Maar met andere woorden, je kan de Heilige Geest ook blussen. En eigenlijk zegt God hier twee dingen mee. Als je de Heilige Geest kan blussen, kan je er ook voor zorgen dat het vuur van de Heilige Geest oplaait. Het is maar net wat je gebruikt. Water of olie. Water zal de Geest uitblussen. En olie zal het vuur doen oplaaien. En hoe kan je nou het vuur van de Heilige Geest laten oplaaien? Niets anders dan Gods woord. God zegt, de Heilige Geest zal het uit mij nemen en hij zal het u verkondigen. Uit mij is uit de Bijbel. Onderzoek de schrift, want die zijn het die van mij getuigen. Het woord is vlees geworden. In dit boek vind je alle handreikingen om olie op het vuur te gooien. En tegelijkertijd krijg je ook alle handreikingen om het water uit je leven weg te doen, wat de geest kan blussen. Prachtig, hè? De Heilige Geest is ons gegeven, is in ons komen wonen. Zal hij niet wegnemen, maar je kunt hem wel blussen. Je kunt hem wel bedroeven. Dat is één. En twee nu, wat heeft het ons te zeggen over profetie? Waartoe is de Heilige Geest in ons leven in staat? En ik wil daar met jullie een gedeelte uit lezen. Uit 1 Korinthe 14. Daarmee ga ik afsluiten. Want zoals de geest van profetie over koning Saul kwam, zo wil hij ook in ons leven aanwezig zijn. En ik ga nog een lang gedeelte met jullie lezen, maar uiteindelijk geloof ik toch dat het Gods woord is die kracht heeft in ons leven. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Vooral daarnaar dat u mag profeteren. En we hebben net drie dingen gezegd over profetie. De Bijbel zegt, strek je daar vooral naar uit. Toekomst voorspellen, mensen Gods woord bekendmaken en mensen vertellen wat zonde is in hun leven. Strek je daar naar uit. Wie namelijk in een andere taal spreekt, hier bedoelt hij mee de gave van tongen, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van, komt-ie, opbouw, vermaning en troost. Strek je daarnaar uit, dat je de gemeente mag opbouwen, vermanen en troosten. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. Ik zou wel willen dat in u allen in andere talen zou spreken. Maar wanneer u profeteert, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert is meer dan wie in andere talen spreekt. Tenzij dat hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. En nu, broeders, als ik naar u toe zou komen en in andere talen zou spreken, wat voor voordeel zou ik u brengen als ik ook niet tot u zou spreken? Of door openbaring, of door kennis, of door profetie, of door onderwijs. Dat geldt ook de levenloze dingen die geluid geven. Of het nu een fluit is of een cite. Als zij zich niet onderscheiden in hun klanken, hoe zal men weten wat er op de fluit of de cite gespeeld wordt? Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich dan gereed maken voor de strijd? Zo is het ook als u door de taal geen goed verstaanbaar woord uitbrengt. Hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als iemand die naar wat in de lucht spreekt. Er zijn al naar het voorval zoveel soorten geluiden in de wereld en niet één daarvan is zonder eigen klank. Als ik dan de betekenis van het geluid niet ken, zal ik voor hem die spreekt een buitenlander zijn, en zal hij die spreekt voor een andere buitenlander zijn. zo ook u. Als u naar de geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om u overvloedig te zijn in de gaven tot opbouw van de gemeente. Daarom laat hij in een andere taal, hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen. Want als hij in een andere taal bidt, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lof zingen, maar zal ook met mijn verstand lof zingen. Want anders, als u dank zegt met uw geest, hoe zal hij die de plaats inneemt niet van niet ingewijde amen zeggen op uw dankzegging wanneer hij niet weet wat u zegt? Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd. Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allemaal. In de gemeente echter wil ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan 10.000 woorden in een andere taal. Broeders, word geen kinder in uw denken, maar wees kinderlijk in slechtheid. En word in uw denken volwassen. In de wet staat geschreven, door mensen die een andere taal spreken en door andere lippen zal ik spreken tot dit volk. En ook dan zullen zij niet naar mij luisteren, zegt de Heer. Zo zijn de andere talen dus tot een teken voor hen die niet geloven, maar voor de ongelovigen. En zo is de profetie voor de ongelovigen, niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. Als nu de hele gemeente samen zou komen en alle spraken in andere talen, en er kwamen niet ingewijden of ongelovigen binnen, zouden ze daar, zij dan niet zeggen, ze zijn helemaal wappie? Maar als alle zouden profeteren en er kwam een ongelovige of niet ingewijde binnen, dan zouden zij door alle overtuigd en door alle beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van het hart openbaar. En zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden. En verkondigen dat God werkelijk in hun midden is. Het is een lang gedeelte, maar het gaat er hierom. God wil met zijn Heilige Geest in u wonen. Hij wil in u branden als een laaiend vuur. En hij wil door zijn Heilige Geest u leiden dat u dingen zegt die u eigenlijk niet begrijpt. Waarvan u misschien zegt, ik weet niet waarom ik iets tegen een ander zeg, maar God zegt het mij dat ik het moet doen. Het is in mijn leven 2 keer gebeurd. Dat iemand naar mij toe komt en zegt, je moet het zelf onderzoeken, maar ik denk dat de Heer dit en dat tegen jou zegt. Tot 2 keer toe in de vakantie, vorig jaar, in de afgelopen vakantie. Een paar weken geleden, wij kwamen een gemeente binnen, we hadden een hele mooie dienst gehad in de vakantie. En we hadden na de dienst wat koffie zitten drinken en wat gesprekjes en we gingen weg. En ik doe de deur open naar de uitgang. En er loopt een man achter me aan, die ook in de dienst zat. En hij zegt, heel de dienst heb ik aan jou moeten denken. En ik heb het gevoel dat de Heer dit tegen je wil zeggen. En hij sprak iets uit en het klopte. Datgeen wat hij zegt, dat klopt. En dat is zo'n bemoediging. Die man die kende mij helemaal niet. Die wist mijn naam niet, had nog nooit over mij gehoord. Maar de Heer liet hem iets zien en het bemoedigde mij en helemaal op een ontzettende, diepe manier. Dat is de gave van profetie. En het bouwt de gemeente, het bouwt het lichaam van de Heer Jezus op. En in dit geval was het iets positiefs. Maar profeteren betekent soms ook dat je tegen iemand moet zeggen, broeder of zuster, wat jij nu in je leven doet is echt fout. Je bent echt op een heilloze weg. De weg die je nu gaat, gaat niet naar God, maar je blust de Heilige Geest uit. Wees dan als profeet van God ook zo dapper om het te doen. Om mensen niet alleen het goede nieuws te verkondigen, maar ook te vertellen wat niet goed is in hun leven. Ook dat bouwt de gemeente op. Woorden van hoop, van opbouw, van vertroosting, maar ook van hoop. Weet je waarom? De toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Jezus komt terug. We hebben als profeten altijd die blijde hoop die we mogen doorgeven. Jezus komt. Hij komt om u te halen. Wees daarom klaar. Als de wijze maagden met olie in hun lamp. En in hun kruik. Wees klaar voor de dag dat Jezus komt. Alles waar je in je leven naar mag uitstrekken. Paulus zegt, ik zou wel willen dat jullie allemaal profeten waren. De gaven van de geest, hoe mooi ze allemaal zijn, ook de gaven van het spreken in tongen. Hoe mooi ze ook kunnen zijn, hoe ze jezelf kunnen opbouwen. Maar Paulus zegt eigenlijk, ik zou wel wensen dat iedereen als profeet door het leven ging. En weet je, het is niet onmogelijk. Dat is het hoopvolle van deze boodschap vanavond. Het is mogelijk omdat de Heilige Geest in u woont. En omdat u de Heilige Geest kunt voeden, dat u het vuur als het ware kunt aanwakkeren met olie, zo wil Hij in u wonen en door u heen werken. En weet je, ik heb van de week nog tegen iemand gezegd, die vertelde zijn getuigenis en die zei van, God heeft op een prachtige manier voorzien in dingen die hij nodig had. Gewoon iets aards. Ja? De een gaat het over een auto en de ander gaat het misschien om een baan. En de ander gaat het om heel andere praktische dingen die we gewoon nodig hebben in ons leven. Als God in die behoeftes wil voorzien. Als je hem voor die dingen kan vertrouwen. Hoeveel te meer kan je hem dan vertrouwen voor de geestelijke dingen? Hoeveel te meer leggen die fundamenten in je leven voor de aardse behoeftes die hij vervult? Een fundament om te geloven en te vertrouwen dat die machtige God ook in staat is om u te laten zijn wie hij wil dat u bent. De spreekbuis van God op aarde. Dan hoef je niet geleerd te zijn. Dan heb je geen theologische cursus nodig. Dan hoef je geen cursus te hebben om te prediken. Dan hoef je niet allerlei boeken te lezen. Maar mag je afhankelijk zijn van hem die in u woont. Daar mag je je in beoefenen. Dat mag je voeden in je leven. En daar roept de Heer jou en mij toe op. Amen. Zal ik met jullie danken. Hemelse Vader, we willen u danken dat we uit het leven van koning Saul hele mooie lessen mogen leren. Wat daar gebeurde, Heer, onder het oude verbond, kunt u nog veel machtiger en nog veel heerlijker in ons leven doen, onder het nieuwe verbond. Heere, dank u wel dat u ons niet alleen verandert, maar dat u ons vernieuwt. Dat u tegen ons zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dank u wel dat uw Heilige Geest in ons woont. En Heer, we willen deze avond naar u uitspreken en ik wil jullie echt vragen dat jullie dit in je hart meezeggen. Heer, we willen uw geest niet uitblussen. We willen uw geest niet bedroeven. Maar we willen juist uw geest alle ruimte geven in ons leven. Zodat we tot eer van de naam van Jezus zullen leven. Zodat we steeds meer verliefd raken op Jezus. Zodat we steeds vaker met elkaar kunnen zingen. U bent eindeloos mooi. Ik verlang naar Jezus. En Heer, als we vanavond in ons leven constateren dat we de Heilige Geest bedroefd hebben. Dat we het vuur van de Geest geblust hebben. Heer, dan bidden we, Heer, dat deze avond eraan bij mag dragen. Dat er weer olie op het vuur is gegooid. Dat vlammetje, Heer, wat misschien tot een vonkje was geworden. Heer, weer zo mag oplaaien. Dat ons hart weer overloopt van liefde tot U. Heer, en dat we onze ziel zullen verzadigen en zullen voeden met Uw woord. Zodat U in ons kan werken. En zodat wij ons mogen uitstrekken, Heer, naar de geestelijke gaven, ook de gaven van profetie. Heer, dat we mensen mogen onderwijzen in Uw woord. Dat we mensen mogen vermanen. Maar dat we mensen ook de toekomst mogen aanzeggen. En heren, als U ons dingen bekend maakt, dan bidden we dat we Uw stem zo zullen kennen, dat we er zeker van zijn dat U het zegt. En dat niet alleen, maar dat we dan ook gehoor zullen geven aan Uw stem en zullen doen wat U van ons vraagt. Oefen ons hierin, Vader. En oefen ons hierin om daarin te gehoorzamen. Dank U wel, Heer, voor de hoop die U ons geeft. Al is het leven hier soms moeilijk. Al gaan we door moeilijke periodes in ons leven heen. We weten, Uw hand laat ons nooit meer los. U heeft het zelf gezegd, Heer Jezus. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Vanavond mogen we allemaal zeggen: mijn naam is geschreven in de wonden van Jezus. U heeft het gezegd, ik heb ze in mijn handpalmen gegraveerd. Dank U wel dat U vast en zeker bent. Dat Uw beloftes ja en amen zijn in Christus Jezus. En dat U te vertrouwen bent. En dat U gezegd heeft, ik ben niet een God dat ik liegen zou. Ik lijk niet op een mens. Maar ik doe wat ik zeg. Ik doe wat ik beloofd heb. Dank U wel dat Uw belofte voor de Heilige Geest nog steeds geldig is. Dat U gezegd heeft, wie de Vader zal bidden om de Heilige Geest, die zal Hem ontvangen. En met Uw Geest ontvangen wij ook de kracht om tegen het kwade, tegen de zonde, tegen verslavingen te strijden. Zodat we kunnen zeggen, niet meer de zonde heeft de macht over mij. Maar Jezus regeert in mijn leven. Jezus is mijn koning. Hem wil ik dienen. Hem wil ik volgen. Dank U wel. Dat we dan kunnen zingen. U bevrijdt. U geneest. U troost. U leidt. Glorie voor Uw naam, Heer Jezus. Glorie voor Uw volbrachte werk aan het kruis. Dank U voor de kracht van het bloed. We aanbidden U deze avond. In Jezus' naam. Amen. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus, de vrede en shalom van de Heilige Geest, zij en blijft met jullie totdat Jezus als overwinnaar op de wolken van de hemel terugkeert. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.